Goedemorgen allemaal. Mooi om hier te mogen staan, ook een aantal bekende gezichten te zien. Mijn naam is Bart Hesseling. Ik woon in Epe. En we zijn hier vandaag ook inderdaad even met ons hele gezin. Ik wil vanmorgen met jullie over iets hebben waar ik zelf wel heel enthousiast over ben. Dat is namelijk het doorgeven van de hoop die in ons is. Onlangs sprak ik iemand, een jonge vrouw. En zij was niet zo lang geleden tot geloof gekomen. En dat vind ik altijd heel mooi om te zien. Dat herken ik ergens ook wel een beetje bij mezelf. Heb je jarenlang geleefd en op een gegeven moment kom je erachter dat God eigenlijk heel dichtbij is. Wat je dan ziet is dat mensen worden gewoon super enthousiast. Dan wil je dat aan zoveel mogelijk andere mensen, wil je dat gaan doorgeven. En soms, en dat had ik zeker in mijn begintijd, toen ik net tot geloof kwam, mijn hart is soms het idee van, jongen, ik wil die mensen wel echt de ogen open trekken om te zien wat ik ontdekt heb, wat ik zie. En het mooie vind ik ook dat aan nieuwe christenen, ik weet niet of u dat herkent, maar die kennen ook geen enkele schaamte eigenlijk om te vertellen aan iedereen die ze tegenkomen over de hoop die ze ontdekt hebben. Die jonge vrouw, die dame die ik sprak, die had eigenlijk hetzelfde. Die had al in haar kielzog, had ze een heel aantal mensen, had ze al dichter bij Jezus mogen brengen. Ik zie steeds meer van dit soort verhalen om me heen. Een tijdje terug las ik, en ik weet niet of u hem kent, maar Adam Curry, misschien sommigen wel eens van hem gehoord. Pardon? Oké, ja, dat is voor de wat ouderen inderdaad. Iemand die jarenlang in de popmuziek heeft gezeten en volgens mij ook wel daar actief in is, die was tot geloof gekomen. Die had Jezus leren kennen en zijn dochter, hij is getrouwd geweest met Patricia Pai, en hun dochter die is ook wel ergens bekend en die zit dan ook weer in bepaalde kringen. Ik las een getuigenis van hem. Dan ze vierde de verjaardag van zijn dochter met allemaal mensen ergens in Amerika. En tijdens het eten, ging hij bidden voor de maaltijd. En al die mensen, die kenden dat helemaal niet. Hè? En ik zeg wel vaker, dat is niet alleen in Nederland, dat is vaker in de westerse wereld. Er groeit een hele generatie op die helemaal niks meer weet over het evangelie, over dit soort dingen. Dus die vriendinnen van zijn dochter hadden zoveel vragen. En die vroegen, hoe kunnen wij ook leren bidden? Hoe doe je dat? En al die mensen die begonnen, heel veel van die jonge vrouwen begonnen voor het eerst in hun leven te bidden. Als ik dat soort verhalen hoorde, word ik enthousiast over. Tegelijkertijd realiseer ik me dat we als kerk hebben we een fantastische opdracht. We hebben een missie. En die missie is dat we de wereld om ons heen mogen bereiken met het meest geweldige, hoopvolle verhaal wat er bestaat, wat er is. Dat is het evangelie van hoop. Alleen tegelijkertijd zien we soms dat wat we in de kerk zeggen, dat we geloven, hè, wat we hopen met z'n allen, hè, dat de mensen buiten de kerk hebben eigenlijk geen idee waar we het over hebben. Dat is soms zo'n totaal andere wereld. Toen ik tot geloof kwam, kwam ik met mensen in contact en we begrepen elkaar gewoon totaal niet. Hè, ik weet nog dat van alles wat ik kende in de niet-christelijke wereld, bestond ook een christelijke variant. En dus ik kwam erachter dat ik had wel eens gehoord van de EO en dat soort dingen, maar het bleek dat er dus ook een hele christelijke popscene bestond. Er waren christelijke boekhandels, er waren christelijke, er was zelfs een christelijke camping. Van alles wat ik kende in de wereld was ook een christelijke variant. En ik kwam met mensen in contact en die zeiden dingen, ik snapte er helemaal geen fluit van. Ik weet nog dat ik met een groep christenen bij elkaar zat en die zeiden op een avond, we gaan God zoeken. God zoeken, is die kwijt dan of zo? Nee, ze gingen bidden, ze hadden een bidstond. En er waren allemaal van dat soort dingen. En als ik zei, hoe kan ik nou zeker weten dat ik voor altijd dan gered bent, dat ik naar de hemel ga. Toen zei ze, ja nee, dat is allemaal genade. Snapte ik nog veel minder van. Maar uiteindelijk, ja, onderweg kwam ik erachter dat die mensen iets hadden. Wat ik ook heel graag wilde. En wat zij hadden, dat is Jezus. Jezus was echt voor hen. En toen ik daarachter kwam, dat ik van hoe kan die Jezus nu echt zijn voor hun, begon ik dat te ontdekken ook in mijn eigen leven. En we kennen allemaal, kennen we niet christenen. Hè, op school, of op ons werk, of in de buurt, of waar dan ook. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wat we kunnen leren van de eerste discipelen, van die mensen die net tot geloof zijn gekomen. Wat kunnen we ervan leren? Nou, we kunnen doorgeven wat we zelf hebben meegemaakt van Jezus. Bent u met me eens? We kunnen doorgeven wat we zelf hebben meegemaakt, wat we ervaren, wat we beleefd hebben met Jezus. En dat is zo'n ontzettend krachtig verhaal. Ik wil met jullie lezen uit Psalm 23. Psalm 23. En dan pak ik even de eerste vier verzen. Dan staat het volgende. De Heere is mijn herder. Ik denk, de meesten kennen deze psalm wel. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen, liggen in grazige weiden. En hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. En dan ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik wil met name vers 4 hier even uitlichten. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Psalm 23, wat ik zei, is misschien wel de bekendste psalm. Als je een aantal van deze versen, namelijk vers 4, er zijn een heleboel niet-christenen, die zullen dit vers herkennen. En Psalm 23, die volgt, en niet heel verrassend, volgt op psalm nummer. Heel goed. Psalm 23 komt naar Psalm 22. En op Psalm 22, dat is eigenlijk een psalm van diepe nood en diep lijden. En David die roept daar op een gegeven moment ten uit, de psalmschrijver, die schrijft op een gegeven moment, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij zegt ook, mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Hij zegt, ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Iedereen die mij ziet, die bespot mij. Dus David die roept het uit. Weet je, wij Nederlanders kunnen soms best wel ons een beetje schamen om echt te laten zien wat er nu diep van binnen in ons afspeelt. We moeten vooral onze waardigheid een beetje bewaren. We moeten niet het achterste van onze tong laten zien. Maar David, die gaat echt all the way. Die kent geen enkele schaamte. Hij laat zien aan iedereen hoe slecht hij eraan toe is. En hij schaamt zich er helemaal niet voor. Wij kunnen soms denken, ja, die mensen die hebben altijd wat, zeggen wij dan. Die hebben altijd wat, die zijn zwak of die... Get yourself together, denken we soms. Maar ik denk dat we wat kunnen leren van mensen als David. Die zichzelf volledig blootgeven. En laten zien wat er nu echt aan scheelt. Wat er mis is, wat er misgaat. Dat geeft ruimte. Weet je, als kind, en ik heb het verhaal wel eens vaker verteld, maar ik weet niet of ik dat hier wel eens vertelde, maar als kind was ik een heel erg, heel druk mannetje. Dat zou je nou niet meer zeggen. Maar vroeger was ik echt een heel druk mannetje. En daar werd ik ook altijd op aangesproken. Op school, in de klas. En aan het eind van het schooljaar dan zeiden de leerkrachten tegen mijn ouders, nou, we hebben dit jaar alleen maar de rug van Bart gezien. Ik zat altijd omgedraaid op mijn stoel, te praten, te kletsen en gezellig te hebben, het naar mijn zin te hebben. Maar omdat ik daar zo vaak op aangesproken werd, had ik altijd het gevoel dat er iets niet oké was met mij. Dat er iets mis was. En ik, Ook toen ik ouder werd en ik had altijd genoeg mensen en vrienden om me heen. Maar ik had altijd het gevoel dat er iets niet oké was. Dat er iets niet klopte. Dat ik niet in de pas paste, zeg maar. In de pas meewandelde. En ik probeerde me aan te passen. Ik probeerde de juiste dingen te doen en het juiste gedrag te vertonen. Om maar zo normaal mogelijk te zijn. Maar ik had altijd dat gevoel, ergens pas ik er niet in. Ergens klopt er iets niet. En er zijn momenten geweest dat ik dat echt heel erg lastig heb gevonden. Dat het soms was echt voelde als hè, wat we net lazen over David. Alsof je door een donker dal wandelt. En we hebben allemaal dit soort donkere dalen. Waar het voelt alsof het donker is, dat je het gewoon even niet meer weet. En soms zijn dat korte periodes. En dan kan je het perspectief nog wel zien. Soms zijn dat langere periodes en duurt het een tijd voordat je eruit komt. En soms zijn er momenten waar je denkt, ik kom er eigenlijk helemaal niet uit. En ik blijf daarin zitten. Weet je, als christenen vinden we het moeilijk soms om die dingen te benoemen waar het eigenlijk niet oké gaat. Want we moeten sterk zijn, we moeten heilig zijn, we moeten succesvol zijn. Weet je, hij werkt in zij die zwak durven zijn. Let goed op, ik zeg niet in zij die zwak zijn. In zij die zwak durven zijn. Het christelijk geloof wordt soms neergezet als voor zij die geen hoop meer hebben. Die eigenlijk geen opties meer hebben. Die mislukt zijn. Nou, dan kan je altijd nog gaan geloven. Soms wordt het zo gebracht in de wereld buiten de kerk. Maar Jezus zegt hele andere dingen. Hij werkt zo anders. Hij werkt in zij die zwak durven zijn. De bergrede van Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die treuren. Het is zo anders. En tegelijkertijd is het zo kwetsbaar. Psalm 23 volgt op Psalm 22. David die vindt daar een uitweg. He, want de psalm gaat verder. Maar hij zegt, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Ik vrees geen kwaad. Weet je, hoe kan God dan het antwoord zijn op die donkere momenten die we allemaal meemaken? Doet hij in één keer zo? Is er in één keer een magische ingrijpen waardoor in één keer alles anders is? En ja, die momenten die zijn er soms ook. Die momenten gebeuren ook. Wat we hier lezen in Psalm 23 is het de aanwezigheid van God die alles anders maakt. David zegt, ik vrees geen kwaad, want u bent met mij. Waar is hij dan? Met mij in die duisternis. Juist in dat donkere dal. Weet je, het is één om te zeggen dat je geen kwaad vreest als alles goed gaat. Toch? Ja, en dat is natuurlijk het makkelijkste om te zeggen. Joh, ik voel me zo gezegend. Ik kan de wereld aan. Alles is goed. Maar wat als je midden in de duisternis zit en het kwaad omringt je, het onrecht overvalt je op allerlei manieren? Kan je dan nog steeds zeggen, hij is met mij? Kan je dat dan nog steeds zeggen? Dan moet je een hele goede reden hebben. Weet je, David zegt helemaal niet dat er geen kwaad zal zijn. Dat er ons geen onrecht zal gebeuren als christenen. Dat zegt hij helemaal niet. Wat hij zegt is dat hij het niet vreest. Zelfs al wordt hij door omgeven aan alle kanten. Wow. Dat is ons verhaal, lieve mensen. Dat is ons verhaal. Als wij één verhaal hebben voor de wereld, dan is het wel. Dat zelfs al worden wij omgeven door kwaad, onrecht, lijden, pijn, moeite. Zelfs dan weten we, hij is met mij. Is er een hoopvoller verhaal? Ik ken het niet. Ik ken geen hoopvoller verhaal dan dit verhaal. Hoe grijpt God in jouw duisternis in? Nou, door er samen met jou te zijn. Hij is niet het licht aan het eind van de tunnel. Hij is al het licht in die tunnel. Hij is daar middenin. En dat is zo'n belangrijk verschil. Ken jij? Kijk, weet je, we komen allemaal, nogmaals, we komen allemaal op dat soort punten. Maar de vraag is, ken jij degene die naast jou staat, die met jou is? probleem is alleen soms dat wij denken als het niet goed gaat met ons, als we het moeilijk hebben, als we lijden hebben, als het zwaar is, kunnen we soms denken dat het is omdat God ons in de steek heeft gelaten. Of dat hij ons wil straffen of wat dan ook. Daar geloof ik niet in. Weet je, ik denk dat heel veel mensen, christenen, stoppen met geloven op dit soort moeilijke momenten, omdat ze niet weten dat hij met hen is. Ze hebben een vertekend beeld ontwikkeld van God. Ik was ooit in een stad ergens in Nederland. Ik was aan het winkelen en ik liep door de straat heen. En op een gegeven moment zagen we midden op een groot kruispunt, zagen we al een hele grote groep mensen staan. Misschien wel 100, 200 man stond daar. En nieuwsgierig als ik ben, ging ik eens kijken wat daar nou zich aan het afspelen was. En ik zag dat er een man stond midden in die grote groep mensen. En iedereen keek naar die man en ze waren wat aan het roepen tegen hem. En die man riep af en toe wat terug. En toen ik dichterbij kwam, zag ik dat hij een hele lange paal in zijn handen had. En bovenop die paal stond er een heel groot bord. En er stond op: als je dit doet, dan stuurt God je naar de hel. En als je dat doet, dan ben je voor eeuwig verloren. En als je dat doet, dan dit. En al die mensen waren een beetje aan het roepen en aan het lachen en het boos aan het maken tegen hem. En toen ik daar langs liep, dacht ik van, joh, ik heb wel bewondering enerzijds voor die man dat hij daar durfde staan. Maar tegelijkertijd merkte ik ook bij mezelf dat er een bepaalde boosheid in mij opkwam. Dat ik dacht van, joh, je zit een bepaald beeld van God neer. Hè, die in mijn beleving niet klopt. Dat hij alleen maar komt om mensen te veroordelen. Dus voordat ik het in de gaten had, riep ik tegen die man, joh, wat ben je aan het doen, joh? En toen, al die mensen die draaiden zich in één keer om, die keken naar mij. Dat dacht ik ook. Moet ik ook even doorgaan. Dus ik zeg op een gegeven moment, ik zeg tegen hem, joh, maar weet je al niet dat Jezus is gekomen om te redden en niet om te oordelen? En al die mensen die keken naar mij en zeiden, ja, inderdaad. Nou, die hadden zelf eigenlijk geen enkel idee. Die vond het alleen maar leuk dat ik tegen die man inging. En die man draaide zich tegen mij, naar mij om en die begon tegen mij te praten. En ik dacht, nou, laat me zitten, dit gaat nergens naartoe. Dus ik ben toen weggelopen. En ja, ik denk, heb ik daar nog wijs aan gedaan of niet? Maar wat je ziet, dat soms wordt er een bepaald beeld van God neergezet. Waardoor mensen een vertekend beeld hebben van hem. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Dat de meeste mensen die je zult tegenkomen, met wie je gesprek over God hebt, die het moeilijk vinden om te geloven in God, die worstelen met geloven, dat komt heel vaak doordat ze een vertekend beeld van hem hebben. Dat ze een beeld van God hebben. Ik heb serieus met mensen gesproken, die noemden zich atheïst. Ik zeg me, joh, in welke God geloof jij dan niet? En ze vertelden mij in welke God ze niet geloofden. Ik zeg, nou ja, dan kan ik je een hand geven. In die God geloof ik ook niet. Dan zou ik ook een atheïst zijn. Weet je, als we mensen willen laten zien wie God is, wat moeten we doen? We mogen ze laten zien wie Jezus is. Want Jezus zei, als je mij ziet, dan zie je wie God is. Als je mij ziet, dan heb je de Vader gezien. Dus we mogen mensen laten zien wie Jezus is. En wat deed Jezus? Hij deed alles anders. He, want Psalm 22, toen David uitriep, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Waarom kennen wij die psalm? Omdat dat precies de woorden waren die Jezus uitriep aan het kruis, toen hij stierf. Toen hij één werd met ons, toen hij midden in die duisternis kwam. Jezus was midden in die duisternis, Jezus was in die tunnel. Hij is met mij. En met dit verhaal mogen we naar buiten gaan. We mogen weten dat waar we ook in zitten, Jezus is met mij. En niet alleen met mij, hij is ook met je buurman, met je collega, met je klasgenoot, met wie dan ook. Hij is met mij. Er is geen hoopvoller verhaal dan de God die altijd met ons is. Ik weet nog dat ik was tot geloof gekomen. Ik was met jeugd met een opdracht naar Australië geweest en DTS gedaan daar. En kwamen terug in mijn oude stadje. En ik kom uit een omgeving waar eigenlijk praktisch geen christenen woonden. Klein plukje mensen die ik kende. En toen kwamen we terug en we gingen met een evangelisatieactie op straat gingen we doen. En er waren een aantal mensen uit, ik kwam uit de Achterhoek dan. En er waren een aantal mensen uit het westen die zouden ons wel even komen helpen. En die leider van die groep die had bedacht dat we met z'n allen in een optocht door het oude centrum van mijn stadje zouden lopen. Zo'n middeleeuws stadje. En dan zouden we door die hele winkelstraat zouden we lopen. En dan met de gitaren zouden we God gaan aanbidden. En ik dacht, gloek. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik denk van, joh, straks kom ik allemaal mensen tegen die mij nog kennen. En die zien mij daar met een stelletje mafkezen door de winkelstraat lopen en voor Jezus zingen. Ik dacht van, joh, weet je wat? Misschien kan ik wat doen alsof ik in één keer last van mijn knie heb of zo. Of dat ik weet dat ik ergens, ja, dan blijf ik wel ergens achter, dan ga ik voor jullie bidden. Maar ik dacht, joh, weet je, op een gegeven moment denk ik van, joh, Heer, ik ga het gewoon doen. Ik ga mee. Nou, als we begonnen en een herrie, het was ook niet even af, een beetje zachtjes, het was echt snoei en snoeihard. Liepen ze door de straten met vlaggen en, nou, je moet je voorstellen, een totaal niet-christelijke stadje, waar ik heel veel mensen kende. En ik dacht, na de eerste meters probeerde ik me een beetje wat, dat is het voordeel als je niet heel lang bent, dus ik probeerde achter een aantal mensen te staan, dat ze me nog niet heel erg zagen. Maar uiteindelijk merkte ik, gewoon terwijl ik aan het wandelen was, dacht ik van, maar hij is met mij. En of het nou helemaal effectief was, of we nou heel veel mensen bereikt hebben, waarschijnlijk niet. Maar het gaf me zo'n vrijheid, dat ik wist, hij is met mij. En daarna gingen we naar kwamen we op een pleintje uit. En ik kwam er allemaal mensen tegen die ik kende van vroeger. En ik had er gesprekken over met ze. En ik vertelde ze over wie hij voor mij is. En wat hij in mijn leven gedaan had. En het waren hele bijzondere gesprekken. Hij is met mij. Hij is met je. En ik zou je heel graag, ik hou van huiswerkopdrachten meegeven. Wie is er ook zo gek op huiswerk? Ik wil je een huiswerkopdracht meegeven. En zometeen, als het goed is, gaan jullie lekker een bakje koffie gaan jullie drinken. Dan kunnen jullie vast even oefenen met elkaar. Ik zou jullie willen uitdagen. Allemaal, jong en oud. Om eens iemand op te zoeken. En eens te vertellen aan die persoon wat Jezus voor jou, in jou, met jou gedaan heeft. Ik heb de tijd terug ergens anders in een kerk gedaan. Hadden we iets meer tijd. We konden, hadden een aantal mensen begonnen dat te vertellen. En mensen vertelden allemaal dingen die ze helemaal niet van elkaar wisten wat Jezus in hun leven gedaan had. En dan moet je eens voorstellen, dat was zo ontzettend bemoedigend voor de mensen die het hoorden. Maar stel je voor dat die verhalen buiten de kerk gaan komen. Dat ze buiten de kerk gaan komen. Nou, en dan moet ik je, als ik iets beloof, dan probeer ik het ook altijd na te komen. Een tijdje terug werd ik door iemand gemaild met de vraag, kan je me hiermee helpen? Hij had een samen met andere mensen hebben ze een app ontwikkeld. En met die app nemen ze, kan je een korte videootje, een getuigenisvideootje van jezelf opnemen. Iets wat je hebt meegemaakt met Jezus. Die kan je uploaden in die app. En dan komt er een QR-code beschikbaar. En dat wordt door die app gelijk verwerkt, dan krijg je thuisjes van 100 of 200 visitekaartjes opgestuurd met die QR-code erop. En dan kan je dat kaartje kan je uitdelen en mensen met wie jij een gesprek over geloof hebt gehad. Nou, die app heet Jesus Today. Dus ik heb beloofd dat als ik hier over dit soort onderwerpen praat, dat ik dit dan ook gelijk even benoem. Dus ik benoem het. Hè, dus zij verdienen er helemaal niks aan. Het is allemaal non-profit. Dus als je meer over wil weten, ga even naar Jesus Today. Gewoon even op je telefoon en zoek het op. En ga het eens even uitzoeken of dat iets is wat een handige tool voor jou kan zijn om je verhaal door te geven. Goed, ik wil gaan afsluiten. Hij is met mij. Het is het meest hoopvolle verhaal wat er is. We kunnen gewoon komen zoals we zijn. Met al onze gebreken, met onze tekortkomingen. Als er iets is wat ik wel ontdekt heb, is dat niet-christen zijn niet op zoek naar perfecte, volmaakte verhalen. Waar alles succesvol is, waar alles, nee, naar die echte, ruwe verhalen. En als wij dan op dat punt komen waar we zien van, joh, hij is met mij. Aan het eind van dat vierde vers lazen we, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het gaat om de mensen in je leven. Waar de bijsturing of wat dan ook nodig is. We buigen voor die Jezus.
die met ons meegaat in de duisternis. Maar wil je uit de duisternis komen, dan zullen we ons moeten buigen voor de Jezus. En soms is dat pijnlijk, is dat correctie, is dat bijsturing. Maar die Jezus die gaat met ons mee. Ik kijk even naar Peter, gaan we nog een lied zingen? Of, Ik heb geen lied, maar jij hebt vast een lied, wil je? Ik wil graag met jullie bidden. Hij is met mij. Betekent niet dat hij alles goed vindt. Betekent wel dat hij je nooit loslaat. Wat voor duisternis